Daar sta je dan, schoenen geboend, haar in de lak. Jij bent klaar om te bouwen aan de start van je carrière. Maar je hebt van die dagen? Soms maakt de koffie naar potgrond en kan de Vrijmeerbo niet snel genoeg van start gaan. Pak op deze dagen gerust een bijtankmomentje, terwijl je luistert naar de tips en tricks van de trainees van de toekomst van Brabant. En mocht je je ruimte delen met collega's, vergeet niet af en toe agile en lean werken te roepen. Veel plezier bij het luisteren van deze podcast.
Dag lieve luisteraars en welkom bij alweer de 5e aflevering van Koffiedik Kijken, de podcast van de toekomst van Brabant. Mijn naam is Wesley en ik zit hier met Lars en Thomas en we gaan het vandaag hebben over politiek. Thomas, wat kan jij de luisteraars over jezelf vertellen?
Nou, allereerst dank dat ik hier mag zijn. Ik ben Thomas, 27 jaar, kom uit Nijmegen, waar ik geschiedenis heb gestudeerd. Ik ben PSV supporter, dus dat Brabantse zit er wel in. Kom oorspronkelijk uit Veghel en regelmatig pak ik nog de fiets van Veghel naar Nijmegen. Mijn hobby is daarin eigenlijk wielrennen. Momenteel ben ik bezig bij de provincie. Daar ben ik bezig als onderdeel van kwaliteit openbaar bestuur. En dan hou ik me bezig met draagvlak en participatie.
Stop er een kwartje in en je krijgt een hele waterval. Lars, wat kan jij over jezelf vertellen?
Nou ja, ik zal dezelfde waterval produceren. Nee, ik ben Lars. Ik ben 28 jaar, bijna 29. Nog 6 nachtjes slapen, ja. Ik woon ook in Nijmegen. Ik heb daar bestuurskunde gestudeerd. Eerst politicologie en daarna bestuurskunde. Van oorsprong kom ik uit de buurt van Amersfoort. Het midden van het land. Ik werk nu als trainee bij de gemeente Uden, eigenlijk ook bij de gemeente Landert. Daar werk ik aan de fusie, de herindeling van die twee gemeenten. Dat breed uitgemeten is in het nieuws in de maand februari. En ik ben ook dus voor PSV. En ondanks dat ik uit Amersfoort kom, maar dat heeft te maken met de roots van mijn moeder.
Ja, top.
Nou ja, ik ben Wesley. Ik ben de Benjamin van vandaag, want ik ben 24. Ik ben trainee in de lichting van 1921. Ik ben op een moment trainee in de team economie van de gemeente Roosendaal, strategisch adviseur. Verder ben ik recentelijk verhuisd naar Noord-Holland, maar ik ben nog steeds wel een echte Brabander. Vandaar ook de toekomst van Brabant. En ik loop veel hard. Ik scheld af en toe tegen die wielrenners die ik tegenkom.
Ja, dat geloof ik.
Ja. Hey jongens, we hebben vandaag wel een klein beetje een glazen plafond gehad of zo. Of hoe kijken jullie hiernaar?
Ja, nou ik ben daar niet zo van het glazen plafond. En dat is niet denigerend bedoeld of iets dergelijks. Maar je kan je kansen grijpen en ik denk dat de vrouwen weinig kans geven om deze uitzending met ons te willen maken. Dus wij zitten hier.
Ja, ik heb net ook twee collega-trainees weg zien lopen bij de vorige podcast. Dus het glazen plafond, ik denk dat het wel meevalt in ons traineeship.
Oh, gelukkig. Lars, politiek. Waarom is dat nou een onderwerp waar wij het als trainees over zouden moeten hebben?
Ja, ik denk dat politiek vaak voor je gevoel een ver weg van je bedshow is. Maar toch, als je als trainee werkt bij de overheid, heb je eigenlijk constant te maken met de gemeenteraad of misschien met de gedeputeerde staten. Wethouders, je werkt eigenlijk voor wethouders of voor de gedeputeerden. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om wel kennis te hebben van de politieke situatie in de gemeente of in de provincie waar je werkt. Dus vandaar dat we vandaag gaan praten, denk ik, over politiek en wat voor invloed het heeft op ons werk.
Oké. Zie je dat hetzelfde, Thomas?
Ja, zeker. Ik vind daarnaast vind ik wel een hele belangrijke ethische kwestie ook. Als ambtenaar praten over politiek, dat kan natuurlijk heel, heel gevaarlijk zijn. Je hebt als ambtenaar namelijk iets uit te voeren wat politieke partijen in een gemeente of in een provincie willen. Vaak zijn dat ook partijen die landelijk actief zijn. Ja, dus dat is ook eigenlijk meteen een vraag. Een vraag ook voor jullie. Mag je je als ambtenaar uitspreken over politiek? Hoe denken jullie daarover?
Je mag je als ambtenaar wel uitspreken over politiek, maar niet over politieke onderwerpen. Waar jij zelf als ambtenaar voor verantwoordelijk bent, vind ik. Maar dat is een hele vage grens die ik nu trek, hoor. maar ik weet niet...
Ja, ik kan me daar wel redelijk in vinden wat Wesley zegt. Wat ik wel vind, ja, ik ben wel iemand die graag zijn eigen mening geeft. En dus dat kan heel lastig wezen. En ik denk dat het vooral dat je moet uitkijken met wie je aan het praten bent over het onderwerp. Ik denk als je echt praat met mensen die echt te maken hebben met het onderwerp zelf, hè, waarover jij iets negatiefs of iets anders denkt dan de wethouder bijvoorbeeld. Ja, dan moet je uitkijken met wat je gaat zeggen. Maar ik denk dat je op een feestje gerust je ongezouten mening kan ventileren. Met een grillworstje met kaas.
Gelukkig maar. Nee, ik denk er eigenlijk ook wel hetzelfde over. En ik sta er een beetje hetzelfde in als Lars. Dat je prima je mening mag geven. Maar ik vind het ook wel moeilijk inderdaad. Omdat ik zelf ook wel voor bepaalde dingen sta. En ook dingen analyseer. Bijvoorbeeld bij andere partijen waar ik het zelf niet mee eens ben. Wat dan uiteindelijk ook mijn werk als ambtenaar beïnvloedt.
Ja, dat herken ik wel hoor. Ik vind zo'n sociaal medium als Twitter vind ik ontzettend interessant om te zien hoe die discussies daar gaan. Maar je moet toch wel heel erg opletten met hoe je daar uit vind ik hoor. Wat je daar zegt.
Ja, ik ben ook een vervent twitteraar. Althans, ik ben een passief twitteraar. En precies om de reden zoals Wesley aangeeft. Ik wil niet in een discussie belanden met mensen die van toeten nog blazen weten. En die er mij wel denken de les te kunnen lezen. Dus daar heb ik geen behoefte aan. En inderdaad, je kan er gewoon op gepakt worden in ieder moment in je carrière. Want tweets, volgens mij kan je tweets niet verwijderen.
Ja, je kan ze wel verwijderen, maar op de een of andere manier, er zijn altijd van die tools om ze weer terug te halen of zo.
Ja, als je gek genoeg doet, net als Trump, dan kan gewoon heel je account worden verwijderd. Er zijn altijd nog andere oplossingen.
Dat is de beste uitweg, toch dan?
Ja.
Hey, maar dit is wel een mooi haakje voor mijn vraag over, zijn jullie wel eens dilemma's tegengekomen in je werk rondom politiek, dat je eigenlijk last heb met hoe ga ik hier nou mijn eigen mening... anders geformuleerd. Kom je wel eens dilemma's tegen in je werk rondom politiek?
Ja, wat ik... Als ik voor mezelf spreek, en dat is precies eigenlijk... haakt ook weer aan wat jij net eigenlijk zei... over onderwerpen waar je zelf actief in bent... daar mag je dus eigenlijk geen mening over hebben. En aangezien ik... aangezien dilemma's alleen betrekking hebben... op de werkzaamheden die jij doet... moet je ofwel... zeggen wat jouw mening is. Dan kom je weer dus in die ethische kwestie. Of je blijft al op de vlakte. Maar ja, wat ik bijvoorbeeld bij de provincie is natuurlijk Forum mee aan het regeren. En uiteindelijk kom je dan op de vraag... toen duidelijk werd dat Baudet misschien wel, misschien niet uitspraak had gedaan. Nou ja, dan kun je als dat duidelijker wordt, als dat wel is... Hè, dan kun je op den duur wel gaan afvragen of je daar nog voor wil werken als ambtenaar.
Ja, en dan kom je rondom de kwestie met gewetensbezwaren natuurlijk.
Ja, precies. Momenteel heb ik nog niet echt een dilemma waarbij ik denk... dit belemmert mij in mijn werkzaamheden als ambtenaar. Maar ik kan me voorstellen dat als zulke geluiden aanhouden bij een partij... maakt niet uit welke partij... dat je daar als ambtenaar wel vraagtekens bij kan gaan zetten...
Ik zit daar iets anders in. Ik vind namelijk dat een gemeente of een provincie of een land krijgt het bestuur wat hij verdient. Want daar wordt op gestemd. En ik vind ook dat je wordt ambtenaar niet per se omdat je iets voor de maatschappij wil verbeteren. Tuurlijk, dat is eigenlijk wat we natuurlijk in onze inborst hebben. Maar ik vind eigenlijk dat wij ervoor moeten zijn om die mensen zo goed mogelijk te adviseren... en te zorgen dat ze gewoon heel goed hun werk kunnen doen. Dus ongeacht welke partij, ik zit daar toch wel anders in. Ik zou, denk ik, van iedere partij zou ik best iemand kunnen adviseren.
Ja, zeker. Nou, ik sta er ook eigenlijk wel hetzelfde in. Maar als het echt een gewetensdingetje is, als je ergens echt principieel op tegen bent, dan kun je zelf dingen gaan afvragen. Maar inderdaad, als ambtenaar moet je denk ik ook niet al te principieel zijn. Want daar is denk ik de politiek voor.
Ja, maar ik denk toch wel, kijk, ook al voel je wat afstand tussen de overtuiging van de ambtenaar of de wethouder. Dit tussenin zit wat afstand. Dan denk ik van toch, je kan toch die grens opzoeken van dat het toch een beetje, jij adviseert die wethouder richting jouw wens. Ja, er zit toch een breed spectrum in, denk ik, alsnog. Dus je kan alsnog wel ja, toch wat meer jouw eigen kant op sturen dan dat misschien die wethouder of die gedeputeerde zou willen. Want je adviseert inderdaad, zoals Wesley zegt. Dus ja, er kan zeker een dilemma zijn, denk ik. Maar ik denk dat ik toch wel een redelijke sturing nog kan aanbrengen.
Ja, ja dat denk ik ook zeker. Maar tegelijkertijd is dat ook weer gevaarlijk om te zeggen als ambtenaar. Want ze zeggen ook wel zoiets ambtenaar de vierde macht. Ja, dus ik kan me hier wel in vinden. Maar tegelijkertijd ja, snap ik ook. Als je op een gegeven moment gaat denken dat er wel grenzen worden bereikt.
Ja.
Ik heb een goed voorbeeld daarin, bijvoorbeeld. Waarin je als ambtenarij ook iets aan de politiek kan laten zien. Nou, er zijn stemmen, dus collega's van mij, die hebben wel eens ooit gezegd van ja, participatie, daar ben ik nu dus volledig mee bezig. Wat Forum, voordat ze in het college zaten, vaak dacht, was dat wij als provincie niet vaak genoeg de burgers opzoeken. En ja, een aantal collega's dachten te proeven dat daar al anders over werd gedacht nu de partij zelf in het college zat. Dat ze er al eigenlijk al meteen achter kwamen, of meteen, dat ze eigenlijk wel inzichten kregen in A, hoe moeilijk het is om participatie goed vorm te geven, en B, dat eigenlijk ook wel al wordt gedaan door de provincie.
Interessant. Ik denk dat het een mooi moment is om even door te gaan naar het volgende onderwerp. Om toch een klein beetje structuur erin te houden. Lars, jij benoemde al dat je bezig bent in een fusieteam van de gemeente Uden en Landert. En dat wordt volgens mij de gemeente Maashorst, als ik me niet vergis, toch?
Ja, dat is het idee is dat het de gemeente Maashorst gaat heten. Ja, volgens mij is daar inmiddels wel het laatste ei over gelegd. Maar ja, inderdaad, ik werk aan de fusie tussen de gemeente Uden en Landert, die vanaf 1 januari 2022 in leven moet zijn, zeg maar. En ja, daar is best wel wat politiek gedoe over, om het maar even licht uit te drukken, denk ik nog. Landert, om even goed te zeggen, schetsen dat het bestaat uit de dorpen Zeeland, Reek en Schaik. En vooral het dorp Schaik heeft een groep inwoners die van mening is dat zij bij ons moeten horen. En ja, ze doen er ook alles aan. Ze hebben ook de landelijke politiek opgezocht. GroenLinks en CDA in Den Haag, die hebben een amendement ingediend begin februari. Waarin ze vragen om dat Schaik bij OS gevoegd kan worden. En dat zet ja, toch de fusieplannen van beide gemeenten wel op stelt eigenlijk. En er is ja, zeker deze week, daar kan je best wel zeggen, gewoon crisis over binnen de twee gemeenten. Over ja, wat moeten we hiermee doen? En gaat het amendement het halen? Want daar wordt op 25 februari over gestemd. En het is hoogst onzeker wat de uitkomst daarvan is. En dat is wel van groot belang voor het wel of niet doorgaan van de fusie.
En wat merk je dan op de werkvloer nu?
Nou, op de werkvloer nu merk je vooral eigenlijk dat, omdat vorige week donderdag 11 februari is er het debat geweest over de herindeling in de Tweede Kamer. En daar is dat amendement ingediend. En eigenlijk merk je dat ja, toch eigenlijk beide ambtelijke apparaten eigenlijk wel niet in paniek zijn, maar wel vooral heel erg niet meer weten waar ze aan toe zijn. Ook omdat mensen in Landert nu bang zijn dat als Schaik toch bij OS gevoegd wordt, dat een deel van de werknemers van Landert naar de gemeente OS zou moeten worden overgeplaatst. En ja, je merkt gewoon dat het heel onrustig is binnen de organisatie. En dat het echt ja, ook dat de fusiewerkzaamheden ook ja, toch op een lager pitje staan, omdat mensen niet weten, ja, gaat het wel of niet door? Er mogen ook geen contracten aangegaan worden met partijen, externe partijen die ons daarin al willen ondersteunen. Dus ja.
Ik kreeg net ook al een artikeltje van een vriend doorgestuurd, inderdaad, van Binnenlands Bestuur. Herindelingsburgemeesters woest op Kamerleden. Dus dat zegt al wel genoeg over de actualiteit van jouw onderwerp nu.
Ja, ik heb daar een mening over. Over hoe een van de burgemeesters zich uit in de media. Ja, ik zal daar genuanceerd nu op reageren, omdat misschien hij ook wel luistert naar deze podcast. Maar ik weet niet of het heel verstandig is om als burgemeester heel duidelijk één kant te kiezen en zo fel te ageren in de media. Dat lijkt mij hoogst onverstandig eigenlijk.
Oké, interessant. Maar ik heb geen fusie nog meegemaakt. Wat is je rol als ambtenaar in zo'n fusie?
Nou, de rol als ambtenaar in zo'n fusie is eigenlijk dat het ambtelijk apparaat natuurlijk gefuseerd moet worden. Hè? Die twee ambtelijke apparaten moeten samengebracht worden. Je moet denken aan de personele plaatsing moet natuurlijk opnieuw plaatsvinden. De vervallen functies of er worden functies samengevoegd. Maar wat eigenlijk het mooiste is natuurlijk ook dat een fusie kansen biedt om dingen opnieuw aan te pakken. Dus er is een werkgroep huisvesting. Die is heel erg druk bezig met de herinrichting van het gemeentehuis van Uden, waar zeg maar ook de nieuwe gemeente zal huisvesten. En je ziet ook bijvoorbeeld, er is een werkgroep dienstverlening waar ik heel druk mee bezig ben. En daar is er gewoon het idee om voor de gemeente Maassorst de dienstverlening op een andere manier aan te bieden. We willen nu gaan werken met serviceformules. Dat is in sommige gemeenten al bekend. En dat zijn dus echt, dit zijn echt uitgelegen mogelijkheden om gewoon opnieuw te starten eigenlijk met een met bepaalde werkprocessen eigenlijk. Dus het is eigenlijk een uitgelezen kans om gewoon een nieuwe start te maken. En dat zie je heel erg wat het ambtelijk apparaat nu doet in verschillende werkgroepen. Om ook wel een beetje misschien terug bij de tijd bij te komen. Hè? Want soms zijn bijvoorbeeld ICT-zaken zijn misschien wel wat verouderd. En het is nu echt het moment om daarin op te investeren en dat gelijk te trekken weer. Dus het is echt een kans voor het ambtelijk apparaat om een nieuwe weg in te slaan als dat nodig is, als dat gewenst is.
Mooi. En formuleer ik het goed als dat dit amendement die werkzaamheden eigenlijk even in de wielen rijdt? Want de trein wordt gestopt?
Nou ja, die is wel inderdaad, er is flink aan de rem getrokken inderdaad. Ook omdat er gewoon heel veel onzekerheid is bij de ambtenaren, hè, van de twee gemeentes, of die fusie nog wel doorgaat. En dan merk je toch heel erg dat het toch heel veel invloed heeft, ook op de werksfeer. En ik heb ook gehoord dat gewoon mensen gewoon echt er ziek van zijn. En deze week gewoon wat minder werken. Ja. Omdat het ze gewoon heel erg aangaat. En dat is heel begrijpelijk. Want je werkt er gewoon eigenlijk al jaren aan. En als dan een amendement wordt ingediend wat alles in duigen kan doen laten vallen, dan kan dat inderdaad zeker invloed hebben op de gesteldheid ook van werknemers.
Ja, ik kan me ook zeker voorstellen als je al jaren bezig bent om die fusie op gang te zetten. En dan komt er een debat in de Tweede Kamer en dan wordt in één keer daar gezegd, op basis van draagvlak doen we dit niet. Ja. Terwijl, ik ken het hele verhaal ken ik niet precies. Maar ik zag bijvoorbeeld vandaag ook in Omroep Brabant een artikel dat ook Schaikenaren zijn die bijvoorbeeld weer wel bij de gemeente Landert willen. Dus ik begrijp heel goed dat zo'n ambtenaar daar wel heel ziek van is, ja.
Maar zo'n fusie is toch ook altijd gewoon niet alleen politiek heel gevoelig, maar vaak zitten daar toch ook gewoon, dat zijn vaak al dorpen die ergens of in de maatschappij gewoon ook al een soort van tegenover elkaar staan. Ik kom oorspronkelijk uit Asten. Bij ons, als je het kanaal overging richting Zomeren, dat was echt heel heftig. En dat moest je eigenlijk niet doen. Ja, als die twee zouden gaan fuseren, wat qua efficiëntie misschien beter zou zijn, ja, dan zie ik dit soort dingen ook ontstaan.
Ja, dat speelt natuurlijk zeker een rol. Hè. Kijk, er zijn natuurlijk gevoeligheden in samenleving die hier een rol bij spelen. En bijvoorbeeld in Schaik zeggen ze van, wij zijn heel erg gericht op Os. En wij hebben helemaal niks met Uden. En ja, zulke zaken spelen natuurlijk zeker een rol. En en dat is natuurlijk heel belangrijk om dat mee te nemen in het fusieproces. En daarom is het ook heel belangrijk, dus ook wat Thomas net zei over die participatie. Kijk, als jij een fusieproces aangaat, is het heel belangrijk dat je toch echt burgers vraagt, of inwoners vraagt, excuus, voor hoe zij denken over een fusie tussen de twee gemeenten. En dat proces is echt heel belangrijk om draagvlak te creëren voor een fusie. En dat wordt nu in twijfel getrokken door Den Haag. En daarom begrijp ik ook wel de emoties bij de burgemeesters. Want die hebben dus inderdaad het proces heel zorgvuldig doorgelopen. En die hebben zich ook echt aan de wettelijke bepalingen daarvoor gehouden. En dat er dan nu inderdaad een groep in Schaik meent het anders te zien. En dat daar een bepaalde politieke partij in Den Haag in meegaan. Ja, dat zorgt inderdaad voor wrijving.
Even omdat ik dat interessant vind. Hebben de partijen in Den Haag, hebben die in Uden hetzelfde ook gestemd? Zijn dat ook de partijen die in Uden en Lander tegen gestemd hebben? Of is dat toch zonder last en ruggespraak dat Den Haag iets anders doet dan lokaal?
Dat is natuurlijk het meest bijzondere eigenlijk, vind ik inderdaad, in dit verhaal. De twee partijen in Den Haag die het amendement hebben ingediend zijn CDA en GroenLinks. Nou zijn zowel GroenLinks en CDA ook vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Uden. En in Uden zijn beide partijen voor de herindeling. In Landert ligt dat iets anders, heb ik begrepen. Daar hebben we geen GroenLinks, maar wel een CDA. En de CDA-fractie heeft aangegeven dat ze in principe voor herindeling zijn, maar dat ze vinden dat er eigenlijk nog een referendum moet plaatsvinden over de mening van wat de Schuikenaren vinden. Maar dat is natuurlijk heel bijzonder. En ook omdat er is natuurlijk een lobby ook geweest vanuit de beide colleges richting Den Haag in de aanloop naar het debat in de Tweede Kamerverkiezing. Ja, en schijnbaar is daar niet duidelijk geworden dat beide CDA-fracties toch meer of meer voor voor de herindeling zijn. Met dus de connotatie van dat er nog een referendum moet plaatsvinden in Schaik vanuit het CDA Landert. Maar ja, dat is dus wel heel bijzonder. Dat er inderdaad twee partijen in Den Haag een amendement indienen. Terwijl ja, de lokale fracties voor herindelen zijn.
Zitten er ook Kamerleden in Den Haag die een sterke binding hebben met Uden, Landert of dan wel Os?
Os zeer zeker. En dat is denk ik ook ergens misschien waarschijnlijk wel waar de schoen wringt hè, in dit verhaal. Misschien dat ik nog wel een keertje een traineeship periode in Os loop. Dus ik moet nu uitkijken wat ik zeg. Maar ik denk dat Os zeker voor het geval van Maashorst een negatieve rol speelt in dit verhaal. Omdat er redelijk wat Ossenaren in Den Haag actief zijn. Ook onder andere een CDA-politicus die actief is, of die woonachtig is in Os. En die zal zeker een vinger in de pap hebben gehad bij dit verhaal. Dus ja, en ook de burgemeester van Os, Robine Buijs, heeft duidelijk aangegeven dat zij graag Schaik ziet aansluiten bij haar gemeente. En dat zal ook ongetwijfeld iets te maken hebben met de inwonersgrens van 100.000.
Ah ja, dat zit Os natuurlijk heel dichtbij. Ja. Dat is, zo had ik er nog niet aan gekeken. Ik heb trouwens 8 maanden een traineeperiode bij Os gedaan. Erg leuke gemeente, dat is een aanrader hoor.
Oh, dan kun jij het een beetje weer recht trekken. Nou, ja. Ik heb ook een collega, die is dus daar wel echt ook ja, intensief mee bezig. En die zegt wel over al dit soort processen, zegt hij. Ja, er zijn natuurlijk heel veel voorwaarden of heel veel dingen die meespelen, waaronder bestuurskracht, maar ook draagvlak. En hij zegt, ja, wat nu meer en meer naar lijkt te neigen, is dat je dat hele verhaal rondom bestuurskracht, kostenreductie, weet ik wel wat allemaal, dat je dat eigenlijk gewoon mee kunt stoppen. Want de enige echte voorwaarde aan moet voldoen, is of er draagvlak is. Dus daar lijkt het nu ook een beetje op stuk te zijn gelopen in de Tweede Kamer, heb ik het idee.
Oké. Ik heb wel een leuke stelling over. We hebben best wel wat politieke invloed besproken. Mm-hmm. De stelling is: je hebt een politieke antenne nodig om een gemeentelijke fusie te kunnen begeleiden.
Ja, ik denk dat dat zeker waar is. Ik bedoel, je hebt toch te maken met ook wat colleges bij de colleges van twee gemeenten in dit geval willen. Het kan ook meerdere gemeenten zijn. Bijvoorbeeld, er is ook een fusie gaande in het land van Kuik. Er zijn zelfs 4 gemeentes, ja, eigenlijk 5 gemeentes hadden daar betrokken mee moeten zijn. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je weet wat er in colleges speelt. Dus dat politieke spelletje, ja, daar moet je zeker gevoel voor hebben. En ja, goed, uiteindelijk worden heel veel besluiten worden ook natuurlijk gewoon genomen uiteindelijk door de colleges van beide gemeentes. Dus je moet gewoon echt gevoel hebben voor het politieke spel en je moet erop kunnen inspelen en ook weten wat er speelt en wat de verhoudingen zijn binnen de verschillende coalities van gemeenten.
Ja, denk ik ook. Ik heb er natuurlijk zelf geen ervaring mee, maar wat van een collega hoor is dat de rol van de provincie is ook eigenlijk een soort bemiddelaar. Dus als bemiddelaar heb je natuurlijk een politieke antenne nodig om te weten welke gevoeligheden en waar je allemaal mee rekening moet houden. Dus antwoord op de stelling is volgens mij ook zeker ja.
Ik heb dan nog wel een andere. Je kan ambtenaar zijn en geen politieke antenne hebben en toch goed je werk doen. Wat vinden we van die?
Ja, ik persoonlijk zeker. Dat kan ook zeker. Alleen dan moet je wel een rol zitten. Dan moet je wel een job hebben waarin je een soort van medewerker bent en niet per se op de voorgrond staat en ook niet hoeft te bemiddelen tussen partijen.
Ja, ik denk dat Thomas dat wel goed omschrijft. Ik denk dat je niet te hoog in de organisatie kan zitten. Nee, als je te hoog in de organisatie zit, dan heb je toch uiteindelijk toch te maken met collegeleden, wethouders of iets dergelijks. En kijk, als je wat lager in de organisatie zit, dan word je toch vaak aangestuurd door een teamleider of teammanager. En dan is dat, dan ben je toch wat verder verwijderd, denk ik, van het politieke speelveld.
Ja, ik ben het er ook mee eens. Maar ik denk wel dat de advisering van een ambtenaar die een politieke antenne heeft altijd beter is, waar die ook in de organisatie zit.
Ja. Ja, ongetwijfeld, zeker. Dat is zeker waar. Ja.
Ik hoorde net al dat we burger gingen zeggen, dus het lijkt me een mooi moment om even naar ons jargon te kijken. Hebben jullie iets meegenomen waarvan je denkt, nou, dit vind ik vervelend of dit gebruik ik eigenlijk wel heel graag?
Nou ja, wat ik echt vervelend vind, en dat merk je vooral als je op kantoor zit, en dat is natuurlijk nu wat minder. Maar als je op een kantoor zit met wat vrouwen ook in de zaal, dan komt er wel eens een man binnen en die roept, zo dames, hoe gaat het? En ik kan heel slecht tegen het woord dames, want ik vind dat ze toch iets denigrerends in zich hebben. En het is ook niet zo dat een vrouw binnenloopt en zegt zo van, nou heren of mannetjes, hoe gaat het vandaag? Het is toch een beetje, zeg maar, toch even laten zien dat de man toch net iets boven de vrouwen staat. En ja, dat kan echt niet, vind ik. En dat gebeurt toch echt te vaak nog steeds, zeker in de kantoorwereld. Ik denk, dat gebeurt bij een gemeente, maar dat gebeurt ongetwijfeld ook op kantoor bij Shell. Dus
Nu zit ik zo na te denken. En volgens mij heb ik toen straks eerder deze podcast ook al gezegd, ik zag net twee ik zag net twee vrouwelijke trainee-collega's zag ik weglopen. Maar ja, ik kan me hier helemaal voor iets inbeelden. Ik had zelf ook nog een leuk kantoorjargon. Dat is iets tegen iemand aanhouden. Het eerste wat ik dan denk is, blijf van me af. Maar als je bijvoorbeeld een werkje hebt opgesteld en je wil even toetsen of dat klopt, dan kun je dat werk tegen iemand aanhouden. Dat is kantoorjargon waarbij ik altijd denk van, wat is dat dan precies?
Ik verwacht altijd dat er dan een koud blikje cola tegen me aangehouden wordt als ik het heel warm heb of zo. Zoiets dan krijgt.
Ja, helaas niet.
Ik heb, wij zitten nu op comfortabele stoelen, maar ik heb dat wel met stand-upper. Dat is mijn jeukwoord. Een stand-upper, dat is een korte vergadering. Daar blijf je ook staan, zodat je dus even kort, krachtig, even bij elkaar. Oh. Ja, het is mijn jeukwoord, maar ja.
Ja, ik kan me helemaal voorstellen, want ik bedoel, stand-upper. En dan denk ik van, ja, dan is een soort van comedian, ga ik er bijna aan denken. Ja. Maar je zou toch denken van, zeg gewoon dat je staande vergadering houdt, doe even normaal. Maar dat is vaak met Engelse termen, vind ik. Dat is sowieso een verschrikking. Ja. Hou op met Engelse termen, gooi in een, als je het ook in het Nederlands kan zeggen.
Ja, zo hebben ze als participatie-instrument het right to challenge.
Maar dan zeggen ze, hebben we het over right to challenge. En dan denk ik van, ja goed, kijk, er zijn volksstammen die niet weten wat er bedoeld wordt. Dus dan denk ik van, zeg er gewoon waar het op staat.
Ja, ondertussen hebben ze ook het uitdaagrecht van gemaakt.
Het wat?
Het uitdaagrecht.
Ja, dat blijft lastig. Ja,
dus dan kun je als burger, kun je plannen die de gemeente of die de provincie heeft opgesteld, kun je uitdagen, challengen. Okay. En dan kun je daar zelf mee aan de slag. Klinkt in ieder geval leuk.
Nou ja, het is misschien een goed idee.
Ik vat hem nog even niet, maar goed, dat zal wel aan mij liggen. Maar,
komt na de show.
Ja, komt erna.
Wesley ging aan bij Ride to Challenge. Of,
Nee, ja, ik ben nog steeds bezig met, waarom noemen we dat dan Ride to Challenge? Dat de gemiddelde inwoner weet volgens mij niet wat er gebeurt. Nee, maar en als je dan daar een hele uitleg bij moet gaan geven, dan ben je de inwoner toch alweer kwijt. Net zoals dat je mij nu kwijt bent. Nee, maar ik ben even de gemiddelde inwoner.
Dat is gewoon het probleem inderdaad van Engelse termen of moeilijke termen in een samenleving zo gooien. En dat heeft dus gewoon te maken met dat ambtenaren soms iets te ver van de werkelijkheid afstaan.
Moet wel meteen gezegd worden dat bij het uitdaagrecht dat ik jullie denk ook niet 1, 2, 3 heb.
Nee, maar zoek dan gewoon even iets goed Nederlands wat het gewoon ook meteen de lading dekt.
Ja. Ja.
Ben even creatief, denk ik dan. Maar goed.
Ze zullen er goed over hebben nagedacht, denk ik.
Ja.
Ja, of ze hebben gewoon de Google Translate eroverheen gegooid. En dan ben je ook
snel klaar. Ja, die dacht ik eigenlijk dat ze dat hadden gedaan. Maar goed, we zullen het nooit weten. Hey, we kennen allemaal de landelijke politiek. Want daar hebben we het heel vaak over. Als je nu dit luistert, luisteraar, dan zitten we in de week van de Tweede Kamerverkiezingen. Wij nemen dit iets eerder op. En dit jaar is er een unicum, want de stembussen zijn 3 dagen open. Er mag per brief gestemd worden, allemaal vanwege corona. Het gaat al maanden over de Tweede Kamerverkiezingen. Maar de provinciale en dan wel gemeentelijke politiek staat volgens mij veel dichter bij een inwoner. Maar ik hoor niemand ooit over of dat een kruis, maanden praten over of dat een kruispunt nou met stoplichten moet zijn of dat een rotonde is. Of ben ik nou, steek ik nou mijn kop in het zand?
Nee, dat denk ik niet. Ik zie hier de stelling staan dat gemeentelijke en provinciale politiek is spannender dan de landelijke politiek. Ja, ik wil wel zo'n stelling graag splitsen, want ja, met alle respect, ik ben niet zo van de provinciale politiek. Ik zou niet weten wat er gebeurt bij een provincie. Heel erg, excuus. Maar een gemeentelijke politiek, dat ben ik zeker mee eens. Dat is echt veel belangrijker voor de meeste mensen dan de landelijke politiek. Er worden veel meer concrete besluiten genomen, denk ik, in gemeentelijke politiek dan in de landelijke politiek voor heel veel mensen. Dat is eigenlijk in feite ook wel spannender. Dus ik zou zeker mensen aanraden om eens een keer zich te verdiepen in hun eigen gemeentelijke politiek.
Ja, daar kan ik heel eind in komen. Gemeentelijke politiek is natuurlijk ook spannend, omdat dat gaat over iets wat, ja, om de hoek van jouw huis, van je woonplaats. De voetbalclub, de vereniging waar je bij zit, dat spreekt natuurlijk altijd aan. Maar ik zou niet per se willen zeggen dat gemeentelijke of provinciale politiek spannender is dan landelijke politiek. Want ja, wat er allemaal landelijk gebeurt, dat krijg je natuurlijk elke dag mee op het nieuws. En dat gebeurt ook van alles. Ik heb er even over na zitten denken, maar waar ik wel in ieder geval over eens ben, is dat in ieder geval de provinciale politiek wel net zoveel drama bevat. Een aantal mooie voorbeeldjes. Bijvoorbeeld ja, de aparte constructie in de provincie met Forum, CDA en VVD eerst. En wat ondertussen Groep Rutjes bij is gekomen. Maar Groep Rutjes is eigenlijk ook jaar 21. Waar wordt gezegd Den Haag is Den Haag. Maar ja, daar vraagtekens door partijen bij gesteld worden. Bijvoorbeeld een ex-gedeputeerde die terugkomt in provinciale staten om het nieuwe beleid van het nieuwe bestuur te bekritiseren. Maar ook een 50-plusser van de partij 50-plus, die zijn zetel daar opzegt, maar zijn zetel wel behoudt en onderdeel wordt terug van CDA. En als klop op de vuurpijl, waarbij ook een zetel niet wordt opgevuld in provinciale staten. Dus ik zou zeggen, niet spannender. Want de thematiek is natuurlijk ook gewoon wat verder weg van mensen. Maar als je er een beetje in verdiept, dan kom je er wel achter dat het wel redelijk wat drama met zich meeneemt.
Ik denk dat de gemiddelde scriptschrijver dit niet had kunnen bedenken, wat er allemaal in het afgelopen jaar is gebeurd in Den Bosch.
Nee.
Denk ik.
Nee, ja, misschien. Ik weet niet of er een aantal Netflix-makers, documentaire-makers meekijken of meeluisteren. Maar wie weet, ooit over een paar jaar nog een mooie Netflix-docu.
Een Nederlandse versie van House of Cards?
Ja, zoiets.
In Den Bosch.
In Den Bosch?
Ja,
ik ben er voorstander van, hoor, als Brabander. Ja. Maar heeft zo'n stabiliteit van een coalitie nou invloed op je werk als ambtenaar?
Ja, ik heb het zelf dus. Ook eigenlijk al wel meegemaakt in de nog niet eens half jaar dat ik al bezig ben. Er is een speciaal kamerdebat. Er is een speciaal debat onder provinciale staten geweest om navraag te doen hoe dus die constructie in elkaar zit tussen Groep Rutjes, Forum, CDA en VVD. Toen was er onder ambtenarij wel spanning en gaat dat doorzetten, houdt het bestuur ermee op, dan ontstaat er wel een spanning. Want dat betekent ook dat heel veel werk wellicht de prullenbak in kan gaan. Zo ook bijvoorbeeld mijn eigen onderwerp. Ja, iedereen weet natuurlijk dat participatie, dat vinden alle partijen belangrijk. Maar participatie, draagvlak en referendum ook. Ja, dat zijn toch een beetje de paradepaardjes van het forum. Dat is wel echt het ding dat ze wel echt doorheen willen krijgen. Ja, dus daar is ook onze projectgroep voor opgericht om dat forum te geven. Nou ja, stel dat een bestuur komt te vallen met forum daarin en er komt een nieuw bestuur. Ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat nieuwe politiek zegt van hey jongens, dat werk wat jullie daar hebben gedaan is allemaal leuk en aardig. Maar op dit moment gaan we daar niks mee doen. Ja, dat betekent wel wat voor een organisatie en ook gewoon voor jou als ambtenaar.
En dat is denk ik ook het risico inderdaad van een conflicten in een coalitie natuurlijk. Hè. Kijk, mocht iets vallen, een coalitie, of er is echt een hele grote koerswijziging, dan kan het inderdaad, zoals Thomas zegt, betekenen dat je gedane werk als ambtenaar compleet de prullenbak in verdwijnt. En heb je gewoon misschien wel maandenlang voor een jammer tekort achternaam gewerkt. En haal je daar energie uit? Dat is ook natuurlijk een vraag, hè? Want dat moet niet te vaak gebeuren, denk ik.
Als je kijkt naar jouw gemeente, dan zijn er mensen letterlijk ziek van het feit dat die fusie niet doorgaat. Dus dat geeft wel aan hoe groot impact dat...
Hij gaat misschien wel door, hè? Maar het is nu vooral de vraag...
De onzekerheid maakt mensen ziek.
Precies,
precies.
Ja. Ja.
Oké. En... ik zit ook even naar de tijd te kijken, want we zitten wel weer met drie mensen die erg veel lullen. Dus we lopen een beetje achter op het draaiboek, zie ik alweer. Dus ik ben even aan het kijken. Ja, coalities die vallen. De laatste een binnenlands bestuur had, maakt ieder jaar een analyse van wethouders die aftreden. En eigenlijk de afgelopen drie jaar zie je ieder jaar een toename in het aantal wethouders wat aftreedt. Kunnen wij dit duiden met elkaar, waarom dat gebeurt?
Ik zelf, ik vind het moeilijk en misschien ook wel gevaarlijk om te zeggen dat er een trend is. Ik denk dat je altijd moet kijken naar individuele gevallen. Maar,
maar de cijfers laten wel een trend zien.
Ja, dat klopt, maar...
Ik heb het artikel niet gelezen, maar dat vraag ik zo even. Ik geef eerst even mijn eigen mening erover. Dat is eigenlijk, ik denk dat de rol van sociale media, gewone media, ouderwetse media, hier een grote rol in kan spelen. Ik denk dat alles wat er gebeurt binnen een coalitie of binnen de gemeentepolitiek, komt op straat te liggen, soms uitvergroot, soms onterecht ook, dat er onterecht aannames worden gemaakt die door social media wijd verspreid worden, waardoor een wethouder zich niet meer comfortabel voelt in zijn of haar positie. En daardoor denkt van tabé, ik ga er vandoor. Dat zou een rol kunnen spelen, maar ik heb het artikel niet gelezen, dus misschien dat Wesley het artikel wel gelezen heeft en...
Ik had dit artikel gelezen en toen dacht ik, hier moeten wij iets mee in de podcast. 231 wethouders hebben tijdelijk of definitief hun werk neergelegd. En daarvan waren er 109, waar dat vanwege een politieke vertrouwensbreuk was. Ja. 100, dat is echt heel veel, hoor.
Ja, schrikbarend eigenlijk ook. Dus dat betekent eigenlijk dus dat het spel hard gespeeld wordt. Ook gewoon waarschijnlijk binnen fracties en ook binnen coalities dus.
Er stonden er ook een aantal bij die inderdaad met hun eigen fractie gebroken hadden en zo. Dan denk je, dat is wel heftig, hoor, om dat te zien. En het zijn mensen, het zijn volgens mij altijd mensen die het beste willen voor de samenleving, hoor. Want volgens mij, ik geloof nog altijd dat een wethouder of een gedeputeerde of een minister daar zit omdat hij iets beter wil maken, hoor. Ja. En dan word je zo de laan uitgestuurd. Het is toch altijd wel zielig.
Ja, misschien dat ook versplintering van politieke landschap ook daar een rol in kan spelen. Hè? Kijk, als je dan natuurlijk bij gemeentelijke verkiezingen echt een heel breed scala aan partijen hebt die ook nog zetels krijgen in de gemeenteraad. En dat je dus heel lastig is om een goede coalitie te vormen. En als je dan een hele coalitie krijgt met een heel groot aantal partijen, is het natuurlijk ook heel lastig voor een wethouder om zich nog steeds aan te sluiten bij het eigen partijprogramma. Ja. Dat kan misschien inderdaad die frictie zorgen binnen de fractie en haar eigen wethouder.
Ja. Ja, dat en jouw argument over sociale media, ik kan daar ook wel een heel eind in komen. Want toen die rellen in Eindhoven waren geweest, toen zei die burgemeester, had gesprek dus met nota bene volgens mij een Radio 1 journalist. Dus die zou het minst populistisch van allemaal moeten zijn. Die burgemeester nam woorden in zijn mond, iets in de trant van als we zo doorgaan, zijn we uiteindelijk geneigd om het leger in te zetten. En in een split second werd dat door de journalist bevormd in de zin van, oké, dus u zegt nu dat wij het leger in moeten gaan zetten. Ja, kijk, en als je daar als mens niet zo 1, 2, 3 goed mee om kan gaan, ja, dan heb je het als wethouder denk ik zwaar te halen.
Ja, dat denk ik ook. Even kort, gewoon alleen ja of nee. Heeft het werk als ambtenaar je kijk op politiek veranderd?
Nee.
Ja.
Oké, dan wil ik toch even op de nee inzoomen.
Sorry, ja. Het heeft niet echt... Ja, ik heb wel een redelijke kijk op... voordat ik begon als ambtenaar ook wat politiek inhoudt. En het is gewoon een spelletje. En het wordt gewoon soms heel vies gespeeld. En ja, dan moet je tegen kunnen. En ik merk als ambtenaar niet echt daar verschil in. Als ambtenaar word je een soort soms meegezogen in dat spel. Ja, je staat er wel iets verder vanaf... maar je wordt af en toe meegezogen in het spelletje. En, ja.
Ja. Ja, en ik merk zelf dat ik het spelletje ook nog wel heel erg leuk vind om gewoon te volgen.
Ja, zeker.
Ja, eens.
Ja, ik wil toch nog twee dingen daarover zeggen. Eén is dat ik het helemaal eens ben met jou. Dat is een van de dingen die ik echt ben gaan inzien. Iedere politicus, maakt niet uit welke partij, maakt niet uit welk standpunt, doet dat vanuit zijn eigen idee. Waardoor Nederland of de gemeente of de provincie beter wordt. En een ander ding dat ik ook wel echt heb ontdekt, is dat het echt uitmaakt op wie je stemt. Uiteindelijk zit daar niet een partijprogramma, maar er zit echt een politicus die zelf kleine nuanceverschilletjes heeft misschien met partijprogramma, maar het maakt echt uit wie gedeputeerde is of wie wethouder wordt.
Ja.
Terwijl ik eigenlijk voorheen altijd dacht, een stem op het CDA is een stem op het CDA en voor de rest maakt het niet meer uit.
Nee. Partijen staan ook niet in onze grondwet, hè? Wij stemmen op personen in Nederland. En je stemt eigenlijk niet op een partij. Daarom vind ik wel altijd kritiek op zetelrovers altijd wel interessant.
Ja.
Want die mensen nemen die zetel mee omdat ze het niet meer eens zijn met de partij. En je kan daarvan vinden dat het landschap versplintert. Maar uiteindelijk hebben er genoeg mensen op die persoon gestemd. Al zitten er tegenwoordig ook mensen die niet meer persoonlijk erin komen, maar door lijstuitputting natuurlijk. Dus daar vind ik dan wel wat anders van. Hey, de podcast heet Koffiedik Kijken. Koffiedik Kijken. Dat staat natuurlijk voor voorspellen. En ik zei al, wij nemen dit een maand voor de verkiezingen op, maar als je dit luistert, dan zijn de verkiezingen. Durven wij ons aan een voorspelling te wagen voor de Tweede Kamerverkiezingen?
Ja, wel. Mijn koffie is wel nog dik, dus misschien dat... Thomas kan
aftrappen. Ik zal hem aftrappen. Mijn voorspelling is dat VVD ruimschoots gaat winnen. Dat heeft denk ik alles te maken met onze minister-president Mark Rutte. Ik denk dat VVD ruim wint, gevolgd door PVV. En daarachter een groot versnipperd landschap.
Ja, mijn links-rood bloedende hart moet dit wel toegeven inderdaad. Dat waarschijnlijk VVD als winnaar uit de bus zal komen. Of in ieder geval als grootste partij. Toch hoop ik dat een partij als Partij voor de Dieren... toch eigenlijk de grootste winnaar zal zijn van de komende verkiezingen. Ik denk dat zij toch hebben laten zien al jarenlang... dat het coronavirus eraan zat te komen. En dat we toch echt beleid moeten voeren... Om een dergelijke herhaling te voorkomen. Dus ik hoop echt dat mensen dat inzien.
Wil je ze dan als morele winnaar gaan bestempelen? Net zoals Trump dat met zichzelf deed?
Ja, ik vind het lullig om Esther Ouwehand te vergelijken met Trump. Want ik denk dat Esther Ouwehand een van de betere politici in de Tweede Kamer is. Maar ik denk wel dat zij zeker de morele winnaar kunnen zijn bij de komende verkiezingen. En ik hoop ook van harte dat ze... mee willen doen aan het vormen van een coalitie, ondanks hun soms wat extreme standpunten. Maar goed, hoe extremer je standpunten, hoe makkelijker het is misschien om toenadering tot elkaar te zoeken.
Mag ik dan afsluiten met een mooie oproep aan onze luisteraars? Want wat ik de laatste jaren zie, is dat mensen steeds vaker kiezen op een persoon of... iemand waarmee ze iets hebben. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat mensen kiezen voor iets waar zij voor staan. Waar zij een ideologie bij hebben waar zij van denken dat Nederland beter van wordt. En ik denk als dat een keer zou gaan gebeuren, dat we een heel ander politieke landschap zouden krijgen in Nederland.
Ik dacht, je komt met een luchtige afsluiting, maar dit is gewoon een zware boodschap om en een zwaar stemadvies voor de mensen.
Nou ja, mensen moeten uiteraard kiezen wat ze zelf willen. Maar ja, een mooie oproep aan mensen om een keer echt goed na te denken. Een keer alle partijprogramma's lezen is misschien wat overdreven. Maar een keer een paar standpunten, gewoon een keer wat dieper over nadenken. En dan... Ja, nog iets heel moois.
Ik geef altijd als advies aan vrienden die dan zeggen... ja, moet ik dan de stemwijzer doen? Ik zeg, nee, je moet niet de stemwijzer doen. Kies 3 partijen uit waarvan jij denkt, die kan ik interessant vinden. Kies ook 3 onderwerpen uit waarvan jij denkt, dat vind ik belangrijke onderwerpen. En ga die 3 partijprogramma's vergelijken op die 3 onderwerpen. Dan hou je het heel compact en dan heb je toch een hele goed onderbouwde keuze voor een partij.
Ja, ik vind het een hele goede les. En dan wil ik ook nog toch een kleine les geven aan jullie luisteraars. Dat bedenk wel dat als je zegt, ik stem op Rutte omdat hij het zo goed de crisis managt. Nou, geloof mij, ik denk dat iedere andere minister-president op dezelfde wijze die de crisis had gemanaged, op misschien enkele lijsttrekkers daar gelaten. Dus ja, ga niet af op het leiderschapsniveau van Rutte het afgelopen jaar. En inderdaad, zoals Wesley zegt, de stemwijzer die is gewoon in dit jaar is de stemwijzer gekocht door D66. Dus als D66 in je top 3 komt, ja, stem dan in ieder geval niet op D66. Want ze hebben zich zo links mogelijk georiënteerd in die stemwijzer. Dat is mijn advies. Ja.
Lekker neutrale ambtenaren dat we zijn.
Nou, volgens mij wordt het tijd om hier aan de vrijdagmiddagborrel te gaan en hier nog over na te praten. Hopelijk hebben wij je wat stof gegeven om over na te denken. Bedankt voor het luisteren naar onze 5e aflevering. Vergeet ons niet te volgen op onze socials. En als je denkt van ik zou ook wel eens trainee willen worden bij de Toekomst van Brabant en zo'n leuk na willen denken over de politiek en daar zelf onderdeel van zijn, kijk even op de site www.detoekomstvanbrabant.nl wanneer de sollicitatieprocedure open gaat.
Dag lieve luisteraars, dit is alweer het einde van deze aflevering van Koffie de Kijken, de podcast van de Toekomst van Brabant. Wil je meer weten over de toekomst van Brabant? Volg ons dan op onze website, Facebook, Instagram, LinkedIn of Twitter. En hou ook zeker Spotify in de gaten voor onze volgende podcast. Houdoe!